Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Vandaag gaan we weer verder met vernieuwd denken. We hebben al een hele reeks gehad. Maar we gaan gewoon lekker door totdat de Heilige Geest zegt next. Amen. Vandaag gaan we het hebben over afrekenen met moedeloosheid, hopeloosheid en het gevoel van opgeven. En ik wil beginnen in 1 Koningen 19. Gaan we het verhaal oppakken bij Elia. Vorige week zondagavond had ik het over Elia die op de berg was. En door gebed, door de kracht van God, een machtige overwinning zag voor het koninkrijk van God. Maar dan gaat hij, het had 3 jaar niet geregend en dan kwam de regen. En de profeten van Baal waren afgeslacht. Het volk van Israël was weer tot God gekeerd. En er was eigenlijk een opwekking gaande. Maar dan komt Elia die berg af. En dan gebeurt er iets. En dan pakken we het verhaal op. Dus eigenlijk heeft hij de grootste overwinning in zijn bediening gezien. En dan gebeurt dit. 1 Koningen hoofdstuk 19 vers 1. Achab, de koning, vertelde Izebel, zijn vrouw, alles wat Elia had gedaan. En hoe hij alle, te weten, al de profeten van Baal met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Dus Izebel, duidelijk, zij is niet echt het mooiste voorbeeld van een koningin. Om het zachtjes uit te drukken. Deze vrouw was een afgodendienares. Zij had al die Baal-profeten en allerlei andere profeten het land ingehaald. En zij haatte Elia en ze haatte het koninkrijk van God. En zij hoorde dus dat door wat Elia had gedaan, dat er zo'n doorbraak was gekomen, dat de profeten van Baal afgeslacht waren en dat iedereen weer God was gaan dienen. Dus deze vrouw was aardig pissig, om het zo maar te zeggen. En ze stuurt Elia een bericht. Vandaag de dag zou het een e-mail zijn, of een privéberichtje op Instagram of zo, weet je wel. En zegt van: jij hebt die profeten van mij onthoofd, maar vandaag zal ik ervoor zorgen dat voordat morgen de zon ondergaat, dat jouw kop er ook afgaat. Bemoedigend bericht. En maar ja, je denkt van: Elia, zo'n machtige man van God, die heeft zoveel overwinning gezien. Dit gaat hem niet deren, dit gaat niks doen bij hem. Maar toen, er staat hier in vers 3, toen Elia dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn dienaar daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in en ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op en eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God te horen. Gaan we zo meteen aan het einde van de preek, gaan we de rest van het verhaal oppakken. Maar ik wil eerst hier een paar dingen inzoomen om een beetje te set the stage. Je ziet hier Elia, zo'n machtige man van God, zo'n krachtig gebruikt door God. Weet je, op die berg, weet je wel, tegen al die honderden profeten en hij helemaal alleen. En dan zei de Heere die met vuren antwoordt: hij is de Heere. Hij had daar zo'n grote overwinning aan, bitter machtige bed. Het vuur komt uit de hemel, slacht al die profeten af. Dan gaat hij nog verder, gaat hij de berg op en hij bidt 7 maal. En hij ziet de doorbraak, regen komt. Waar het 3,5 jaar lang niet geregend heeft. Zo doorbraak na doorbraak voor zijn natie. Maar er komt er 1 bericht van 1 vrouw. En er gaat onder een bremstruik liggen en hij zegt: ik wil dood. Ik ben klaar. Ik heb mijn wedloop gelopen. Ik heb de strijd gestreden. En ik ben gewoon klaar. Ik ben moe. Ik heb geen zin meer. Ik heb hier geen kracht meer voor. Dat is demonisch, lieve mensen. Dat is niet de kracht van 1 vrouwtje. Dat is een demonische kracht die achter die vrouw schuilt. Die, die ervoor zorgde dat deze man van God zo moedeloos werd. Dat hij zei, ik ben gewoon klaar, man. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Waar ik je mee wil bemoedigen, is als het bij Elia gebeurde, en het ook wel eens bij jou is gebeurd, it happens to the best. Dus als je ooit moedeloos bent geweest en het gevoel hebt van, ik geef het gewoon op, weet dat het ook bij Elia is gebeurd. Zit in die zin in een goed rijtje. Maar weet ook dat dit ding niet van God vandaan komt. Dit ding komt straight from hell om ervoor te zorgen dat jij niet volledig vervult wat God jou geroepen heeft te vervullen. En ik geloof dat God deze boodschap in mijn hart gelegd heeft vandaag. Om mensen hier te bemoedigen. En ik denk dat het niet één of twee zijn. Maar om jou te bemoedigen vandaag. Dat jij het bijltje er niet bij neer gaat gooien. Misschien kwam hier binnen en zegt, ik heb geen zin meer. Ik heb er geen kracht meer voor. Ik weet niet meer hoe ik het moet. Ik heb geen kracht meer voor dat huwelijk. Ik heb geen kracht meer voor dat bedrijf. Ik heb geen kracht meer om te dienen in de kerk. Ik heb geen kracht meer om heilig te leven. Ik kan het niet meer aan. Ik ga nog één keer naar de kerk en dan weet ik het niet meer. Maar vandaag, God heeft een woord voor jou. En hij wil je versterken met nieuwe kracht in de innerlijke mens. Zodat je hier weggaat. Misschien zijn niet al de problemen weg. Misschien is er nog steeds een Izebel die zegt van, ik maak je van kant. Maar je gaat kracht hebben om er dwars doorheen te gaan. En de overwinning tot stand te zien komen in jouw leven. Amen. Kun je een beter amen zeggen vandaag? Kun je een grote halleluja roepen voor koning Jezus? Halleluja. Wat we daar ook zien is dat Elia liet daar zijn knecht achter en ging helemaal alleen de woestijn in. Wat een contrast met zijn latere knecht Elisa. Voor degene die het verhaal kennen, Elisa, toen die de knecht werd van Elia. Toen Elia zei, Elisa, ik moet verder. Blijf jij maar hier. Wat zei Elisa? Hij zei, ik ga nergens, ik ga uw ziel niet verlaten. Ik blijf dichtbij. Ik blijf bij mijn man van God. Ik blijf bij degene bij wie God mij geroepen heeft te zijn. Maar hier laat hij de knecht achter, helemaal alleen. Helemaal alleen. De vijand wil niks liever dan je isoleren. In isolement is waar hij kan spreken en hij kan aanvallen en al die dingen. Zie, net zoals met Discovery Channel, dat ene antilopertje dat helemaal alleen buiten de kudde is, die wordt aangevallen door de leeuwen. Daarom gaat er zo'n ding rond in deze wereld, weet je wel, van oh, je kunt ook God gewoon thuis dienen. En als je vandaag één keer een zondag mist, is oké, ik heb het niet tegen jou. Maar over het algemeen moet je gewoon in de kerk zijn. Waarom? Omdat er is veiligheid in de kudde. Er zit kracht in die eenheid. Er zit kracht in het saamhorigheid. Daarom waarschuwt de Bijbel ervoor dat naarmate de dag van Jezus Christus dichterbij komt, de dag dat hij terugkomt, gaat die druk steeds hoger worden. En is het juist belangrijker om juist deel te zijn van de kudde. Om juist je samenkomsten niet te verzagen. Om juist deel van een kerk te zijn. Om juist niet thuis in isolement te zitten. Omdat God weet, die druk gaat toenemen. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. Want mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn. En alles wat van God is, zullen ze haten. Dus er komt een grotere druk op om heilig te leven. Er komt een grotere druk op om in het rechte spoor te wandelen. Er komt een grotere druk op om een gewoon normaal bijbels christelijk huwelijk te hebben. Er komt een grotere druk op voor jou om een christen te zijn. Dus we hebben elkaar nodig. En Elia was op zijn zwakst toen hij helemaal alleen was. Als het die machtige man van God overkwam om zo zwak te worden, dat hij zei, ik ben er gewoon klaar mee. God, haal me maar naar boven. Kill me. Dat is een wanhopig gebed. Kill me! Dat is geen gebed dat ook maar iemand hier gaat bidden. Dat is ook geen gebed dat God wil antwoorden. Ik geloof dat God mensen om jou heen gaat brengen, zoals Elisa bij Elia. Mensen die zeggen, hey, ook al ga jij verder, ik ga met je mee hoor. Ga je door een diep dal, ik ben met je. Weet je, natuurlijk weten we Jezus met je, maar je homegroup is ook met je. Amen. Mensen om je heen, vrienden die met je staan in geloof. Die om je heen staan. Hey, ik weet dat het zwaar is, ik weet dat het lastig is, maar I'm with you. I'm standing with you. Je hoeft dat niet alleen te doen. I'm praying with you. Halleluja. We staan in geloof samen. Wie heeft er twee van zulke vrienden? Come on, dat is belangrijk. Als je ze nog niet hebt, kijk om je heen en zoek er een paar. Maak vrienden. Zie, er waren mensen bij op de bergtop, maar onder de bremstruik was hij alleen. En dat is wat de vijand wil, hè? Van de overwinningen, publiekelijk. Oh, iedereen halleluja. Maar als het even niet lekker gaat, alleen. Alleen. En dan de leugen komt erachteraan van, ja kijk, je bent helemaal alleen. Niemand geeft om jou. No one cares about you. Maar het ding is, als jij jezelf isoleert, dat is de druk van de vijand om jou te isoleren. Als jij jezelf isoleert, niemand weet er vanaf, dan kan niemand je helpen. Daarom, jij moet de keuze maken, ik ga me niet laten isoleren. Ik ga het niet toestaan dat ik geïsoleerd word. Ik ga het met een paar mensen delen waar ik doorheen ga. Geestelijke mensen, volwassen mensen, leiders. Ik ga het met ze delen. Hey, ik ga hier doorheen. Can you pray with me? Hou me in gebed. Ik struggle hiermee. Hey, hou me verantwoordelijk. Hou me accountable hiermee. Dat zijn belangrijke dingen. We denken dat we alles alleen moeten doen. Je moet het juist niet alleen doen. Je moet het juist niet alleen doen. We moeten er voor elkaar zijn. Des te meer nu in deze tijd. Moedeloosheid, hopeloosheid, vermoeidheid, die leidt tot opgeven. Die ertoe leidt van, ik ga het beltje ermee. Ik kan je niet vertellen hoe vaak in die afgelopen 17 jaar dit jaar dat ik met de Heer wandel, de keren dat ik heb gehad van, I just want to give up. Helemaal in het wandelen in de roep van God. Er komt, weet je, er zit heel veel zegening bij, maar er zit ook een grote druk bij. Helemaal als je elke keer nieuw terrein in bezit wil nemen. Dus elke keer weer vooruit bewegen. En als het goed is, gaan we elke keer vooruit. Maar er komt elke keer weer, every level, new devil. Toch? Elke keer weer zo'n Goliath. Elke keer weer iemand die komt, zoals bij David. David was gezalfd om koning te worden. Eerst volgende dat hij ziet is een Goliath. Een reus die zijn progress in de weg staat. Een reus die zijn vooruitgang in de weg staat. Zeg, ja, maar we gaan jullie allemaal afmaken. Jullie gaan slaven worden. Je gaat geen koning meer hebben. En dat David moest in die zalving, die tegenstand, moest hij confronteren. Om niet zoals de rest van Israël in het vlees te kruipen en moedeloos te worden en hopeloos te zijn. Maar in de zalving op te staan. Gesterkt te worden door de Heer. En zeg, ik ga niet opgeven, ik ga juist confronteren. En ik ga juist weer staan. In Hebreeën spreekt de Bijbel op een paar plekken over niet opgeven. Hebreeën 6. Vers 10 tot 12, dit zal je bemoedigen vandaag. Hebreeën 6 vers 10, daar staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij jouw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die jij zijn naam hebt bewezen. Halleluja. Als je hier dient in huis en velen maken zoveel uren en maken zoveel offers. God is niet onrechtvaardig om die dingen te vergeten. Hij ziet het. Hij ziet jou. Hij ziet jou. Hij kent jou. Hij ziet elk offer. Hij ziet elke stap die je zet. Hij ziet elke investering die je maakt. En hij zegt, ik ben niet onrechtvaardig dat ik je werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die je hebt getoond voor mijn naam. Doordat je de heilige gediend hebt en nog steeds dient. Maar dan zegt hij dit, maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Tot volle zekerheid van hoop. Tot het einde toe. Iedereen zegt tot het einde toe. Come on, preach a little better. Tot het einde toe. Zie je, christendom is niet hoe je begint. Je christelijke wandel is niet hoe je begint. Het is sterker eindigen dan je begon. Amen. Sterker eindigen dan je begon. Het is niet, oké, ik heb één keer een gebed gebeden hier vooraan. En nu is het helemaal klaar. Nee, dat is het startschot. Dat is het beginpunt. Je zegt van, ja, maar ik heb me laten dopen. Nu is het allemaal goed, toch? Het is allemaal goed, maar nu moet je uitwandelen. En dat is een wandel. En heel veel denken dat het een sprint is. Even 2 weken goed mijn best doen, dan komt het allemaal goed. Nee, maar het is een levenslange wandel tegen de stroom in. Tegen de stroom van deze wereld in. Maar terwijl de wereld allemaal die kant op gaat, in de zonde, in lust, in onreinheid, in de leugen, in zelfzucht, in haat, et cetera. Terwijl gaan wij deze kant op, in liefde, in nederigheid, in het koninkrijk van God eerst, God aanbidden, in reinheid, in heiligheid, in puurheid. En die vijand zegt, ja, maar je moet die kant op, je moet die kant op. Maar jij zegt, hey, I'm not gonna quit. I'm not gonna give up. I'm gonna keep on walking. I'm gonna keep put one foot forward before the other. 1 voet voor die andere. Ik ga vooruit blijven bewegen. En geen duivel uit de hel gaat mij stoppen. Ik moet even deze kant op, anders heb ik niet genoeg ruimte. Want ik moet wel bij mijn illustratie blijven. Als ik nu die kant op ga lopen, dan denkt iedereen dat ik de verkeerde kant op ga. Ik ga heilig leven. Ik ga puur leven. Het kan me niet schelen wat al mijn vrienden om me heen doen. Ze gaan met iedereen naar bed, maar ik ga mezelf bewaren voor die ene. Ik ga een goed huwelijk hebben. Ik ga mijn kinderen opvoeden in de dingen van God. Ik ga de Bijbel lezen. Ik ga in tongen bidden. Ik ga zieken de handen opleggen. Ik ga zielen winnen. Ik ga in de kerk dienen. Ik ga anderen bemoedigen. Ik ga lager, zodat hij groter kan zijn. I'm gonna move forward. I'm moving forward. I'm moving forward. Niet alleen even een goede week, maar elke week. En elke dag. Elke maandag, elke dinsdag. I'm gonna be constant. Zeg het hardop, ik ga constant zijn. Het zijn vaak niet de grote sprongen die ons heel ver brengen. Het zijn de kleine dagelijkse stapjes van trouw en van consistentie. Waar we gewoon constant Jezus dienen met ons hart. Halleluja. Veel mensen willen dit, hè? Oh, alles is beter. Al mijn problemen zijn weg. Maar wat je moet weten is, we zitten midden in een oorlog. Midden in een oorlog. Maar onze wapens zijn niet van vlees en bloed, maar we strijden tegen overheden en macht. Dus al die dingen die we voor... Man, de duivel is zo boos dat jij nu op deze mooie grijze stoelen zit. Amen zit te roepen. Dat jij uit heel je familie... Dacht ik, die heel jouw familie in de pocket had. Maar toen kwam er iemand op straat die zei... Oh, weet je dat God van jou had? Dat die geweldige plannen voor je leven. Toen kwam er iemand op, een collega op werk van... Hey, kom eens mee naar mijn kerk. We zijn knettergek, man. Moet je komen kijken. Je bent komen kijken, je hebt je leven aan Jezus gegeven, je hebt je laten doop. En die duivel zit met zijn tanden te knarsen. Die dacht dat hij jouw familie in de pocket had. En die denkt van, oké, misschien kan ik ze stoppen. Misschien kan ik stoppen dat ze vooruit bewegen. Maar jij gaat niet stoppen. Je, bij jou is het begonnen, maar nu komt achter jou komt je broer. Dan komt je zuster achteraan, je vader, je moeder, je buurman, andere collega's. Oh, halleluja. En die vijand denkt, nee, ik moet het stoppen terwijl het klein is. Maar het is niet te stoppen. Jij bent niet te stoppen. Jij bent gemaakt van een onstopbaar zaad. Het leven van God zit in jou. Het is net zoals met een zaadje. Hè? Als een zaadje in de grond geplant wordt. Mijn vrouw gaf een heel mooi voorbeeld met die heggenschaar. Ik zei voor de grap tegen Ton. Ton leidt het altar call team. Dus we hebben elke week een doopbad staan natuurlijk. Ik liep met die heggenschaar door de gang boven. Ik zei, Ton, morgen geen doopbad. We gaan terug naar het Oude Testament. We gaan mensen besnijden met de heggenschaar. Ben jij blij dat we in het Nieuwe Testament leven? De besnijdenis van de doop. Niet met mensenhanden gemaakt. Mevrouw had allemaal illustraties over planten en zo. Maar moet je eens nadenken over een zaadje dat in de grond geplant wordt. Zo'n piepklein zaadje. Piepklein zaadje wordt, laat zeggen, 30 centimeter diep of zo de grond ingeplant. En dan komt er allemaal aarde overheen. Dan wordt die aarde aangestampt. En heel dat aarde schreeuwt tegen dat zaadje. You're staying down. You're staying down. You're staying down. Maar er zit iets in dat zaadje. Piepkleine zaadje, hoewel dat aarde dat er bovenop zit, is zo groot en zo zwaar. En zo, het is zo duister daar diep in de aardbodem. Maar er zit iets in dat zaadje. Er zit het leven van God in dat zaadje. Halleluja. En dat al die aarde schreeuwt tegen dat zaadje. You're staying down. Maar dat zaadje schreeuwt terug. I got the life of God in me. Ik heb het leven van God in mij. Ik kan niet neerblijven, want ik heb het leven van God in mij. Nee, maar je staying down. En je moet dood in die grond. En het is duister daar. En het is alleen daar. Je blijft alleen over hier ondiep in de grond. Maar dat zaadje schreeuwt terug. Nee, ik heb het leven van God in mij. Ik heb het leven van God in mij. Ik heb het leven van God in mij. En sure enough, wat gebeurt er? Het komt uit dat zaadje. Komt... begint wat te komen. Er beginnen wat worteltjes uit te komen. Een beetje groen naar boven toe te schieten. Maar de aarde zegt nog steeds, nee. Maar dat leven in dat piepkleine zaadje is zo sterk. Het breekt dwars door die grond heen. Halleluja. En datzelfde leven zit in jou. Het Zoe-leven van God. De Bijbel zegt, in hem was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dat leven zit in jou. En je bent geboren uit dat onsterfelijke leven van Jezus Christus. En niks kan je neerhouden. Zelfs de dood kan jou niet neerhouden. De Bijbel zegt over Jezus, het graf, het was onmogelijk voor de dood om hem vast te houden. Dus hij heeft de banden van het graf heeft hij ontbonden. Halleluja. Jezus stond op en hij zei, halleluja. Hij zei, vrede zij met u. Niks kan jou neerhouden. Want het leven van God zit in jou. Elia ging daar liggen onder die bremstruik en dacht van, het is gewoon het einde voor mij. Ik weet nog, na Holland en Blaze, we hadden die conferentie Holland en Blaze, en man, weet je, we hadden toen, was 2017, en we waren 8 maanden bezig met de planning, we hadden elke dag hadden we iets van 200 vrijwilligers nodig, we hadden 60 man in de kerk. Reken uit je winst. Gaat niet werken. Dus en daarnaast, weet je wel, we hadden toen al een paar jaar de Bijbelschool en we hadden nog niet echt een team. Dus ik gaf dan meestal 3 of 4 uur les elke avond. Dan hadden we nog Bijbelschool op dinsdag en op donderdagavond. Gaf ik 3 uur les op dinsdagavond, 3 uur les op donderdagavond. Op woensdag hadden we een midweek service, gaf ik de predik daar. En op zaterdag stond nog elke dag op straat. Op zondag hadden we de preek. Weet je, ik was zo ontzettend druk, gewoon alleen met de kerk. Maar dan moest daar bovenop nog de grootste conferentie die ik ooit had gepland, moesten we plannen. En man, ik voelde die druk. En natuurlijk was ik aan het bidden voor hulp. En uiteindelijk, een paar maanden voor Holland & Blaze, kwam Pastor David, halleluja. Maar, ja, oké. Okay. I was like, man, Pastor David, you used to be so loved. Now nobody's clapping. But it was redeemed. Thank you, Jesus. Maar we goten alles uit in die conferentie. Weet je, ook financieel alles erin gegooid. Persoonlijk, vanuit de kerk. Gewoon echt, we gooiden alles erin. En aan het einde daarvan, weet je, zo'n Elia-moment. Ik was zo moe daarna. Ik dacht zo van, oh Heer. En dat is pas het begin van de bediening natuurlijk. Ik zei niet van, Heer, neem mij mee naar huis. Maar wel van, Heer, ik kan wel wat bemoediging gebruiken. En ik weet nog, een paar weken later zat ik in een dienst. Gewoon te zitten en te ontvangen. En wat had ik het nodig? Maar ik zat in een van die diensten. En ik zat zo, gewoon voorover. Ik zat, Heer, van, Heer, ik heb echt uw liefde nodig. Heer, laat maar, ziet u mij wel, Heer? Ziet u mij wel? Het voelde alsof iedereen gezegend was en iedereen iets ontvangen, behalve ik. Ik voelde me echt zo van, Heer, ziet u me wel? Zijn leugens natuurlijk, hè? Ik zat daar zo in die stoel en zei, Heer, ziet u wel alles wat ik doe? Ziet u mij? Hoort u mij wel? Geeft u erom, Heer, dat ik alles erin gooi, Heer? Sla me niet over, Heer. En terwijl ik daar zo zit, komt er een man van God naar me toe en die legt een horloge van $3000 legt hij in mijn handen. En hij stuurt me een app. Hij zegt, Ben, ik zag je zitten en ik wil gewoon dat je dit weet. God zei dit tegen me. God zegt, ik zie je. Ik hoor je. Ik zie alles wat je doet voor mijn koninkrijk. Ik hou van je. Mijn hand is op je leven. Waar je bent, ga je niet blijven. Man, ik heb gejankt. Man, ik heb gejankt. Zo, Heer, u ziet mij. Halleluja. Oh. Hier onder deze braamstruik, u ziet mij, Heer. Halleluja. U bent me niet vergeten. En ik wil je vertellen vandaag, God ziet jou vandaag. God ziet jou vandaag. Hij is zeer bekend met al je wegen. Hij is zeer bekend met al je gedachten. Hij kent je liggen. Hij kent je opstaan. Hij kent van verre al je gedachten. Hij kent elke stap die je zet. En hij houdt van je. Je hoeft het niet allemaal perfect te doen, maar toch houdt hij van je. Hij houdt van je. En hij geeft om je. En daarom wil ik ook, weet je, daarom heb ik zo maar ook dat deze maand, dat dit een maand zal zijn. En de komende maand, dat het tijd gaat zijn waarin God gewoon laat zien hoeveel hij van jou houdt. Dat hij jou de verlangens van jouw hart geeft. Dat hij jou rijkelijk zegt, gewoon om te laten zien, I'm your father. I'm your dad. I care about you. God geeft om jou. Vandaag mag je die liefde ontvangen. Je hoeft niet te sterven onder die braamstruik. Je mag nieuwe liefde en nieuwe kracht ontvangen. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 35. Zegt de Bijbel, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Die een grote beloning met zich meebrengt. Werp het niet weg. Hou vast aan die vrijmoedigheid. Er zit een beloning aan de andere kant van die test. Dan zegt hij erachteraan, want u hebt volharding nodig. Zeg, dank u Heer voor volharding. Halleluja. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. De vijand weet wat er aan de andere kant ligt van die druk. Daarom legt hij zo'n druk, zodat je er niet doorheen drukt En dat je het opgeeft, dat je nooit de vervulling van die belofte ziet. Dus de vijand probeert je te stoppen van vooruit te bewegen in geloof, zodat je het opgeeft en nooit de vervulling van de belofte ziet in je leven. Dat je nooit dat gezonde lichaam ziet. Dat je nooit dat gezonde huwelijk ziet. Dat je nooit die doorbraak in je financiën ziet. Dat je nooit die vrijmoedige getuige wordt die God je heeft laten zien in je droom. Je zegt van ja, ik zal altijd zo zijn. Het zal altijd zo blijven voor mij. Dat je het opgeeft. Maar je gaat niet opgeven. Want als jij volhardt en gewoon door blijft bewegen, wat gaat gebeuren? Dan ga je de vervulling van de belofte zien. Oh, halleluja. Voor sommige mensen is het due season aangebroken. Dat je de vervulling van je belofte ziet. Oh, halleluja. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een hele korte tijd, en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, terugtrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken, terugtrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar wij zijn mensen die geloven tot behoud van de ziel. Halleluja. Wij zijn doordrukkers. Wij zijn mensen die vooruit bewegen. Wij zijn geen mensen die onder die druk bezwijken. Wij zijn mensen die tegen de duivel zeggen, jij gaat onder de druk van geloof bezwijken. In de naam van Jezus. Zie volharding. U hebt volharding nodig. Wat is volharding? Volharding is constantheid. Is doorzettingsvermogen. Het is een geduldig wachten op. Het is een geduldig doorstaan, ook onder grote druk of tegenstand. Volharding. Wat we moeten weten en wat we moeten beseffen, is dat voor ieder van ons geloof zal beproefd worden. Zal getest worden, zal gezien worden of het echt is. Er zal onder bepaalde druk komen te staan. Jacobus hoofdstuk 1 zegt in vers 5, acht het enkel vreugde, broeders, waar nu in allerlei verzoekingen terechtkomt. Sorry, in vers 2. In Jacobus 1 vers 2. Acht het enkel vreugde wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. U zegt, ik ben niet echt blij met de verzoeking. Maar de Bijbel zegt dat je er blij mee moet zijn. Blij als zo'n Izebel tegen je zegt, I'm gonna kill you. Je zegt, oh halleluja, I'm doing something right. Dan zegt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Zeg, ik heb liever geen volharding. Laat mij maar gewoon makkelijk gaan. Voor niemand is het allemaal makkelijk. Allemaal over wolkjes. Bij de mensen bij wie het makkelijk lijkt te gaan, zijn de mensen die hebben leren wat volharding is. Die midden in de verzoeking met een smile rondlopen weten, oh God is goed. Ik kom hier dwars doorheen. None of these things will move me. Weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dus dwars door die test heen, dwars door die beproeving heen, gebeurt er iets in je binnenste. Die druk komt om vanuit de vijandshoek, zodat jij het opgeeft, maar God laat het toe, zodat er iets moois gemaakt wordt in jou. Dat je volmaakt bent en oprecht en geen ding tekort schiet. Dat je meer zoals Jezus bent. Halleluja. Dat je er dwars doorheen komt met geloof dat gelouterd is als goud. Met het feit dat we weten ons geloof zal beproefd worden, kunnen we ook weten dat wie volhardt, zal beloning ontvangen. Zijn beloningen voor wie doorzet. Wat ik wel wil dat je ziet, is dat er een verschil is tussen natuurlijk moe en geestelijk moe. Het is belangrijk om daar onderscheid tussen te maken. Weet je, dus die vermoeidheid en dat ik wil het gewoon opgeven, omdat je natuurlijk moe bent en je hebt gewoon een vakantie nodig. Daarom zeggen we hier tegen mensen, hey, we geloven God met jou voor een 5-sterren vakantie. Halleluja. Omdat iedereen af en toe wel een goede vakantie kan gebruiken. Sommige mensen maken allerlei beslissingen onder druk terwijl ze moe zijn. Moet je niet doen. Moet je niet doen. Je moet grote beslissingen moet je nooit maken als je moe bent. Het is beter om even vakantie te nemen, of even een paar dagjes vrij te nemen, even in de rust te komen en dan erover te bidden. Het is ook heel moeilijk om van God te horen terwijl je moe bent. Omdat al je emoties, alles, zoals Elia man, die had net in de berg, weet je, een fantastische overwinning gezien. Dag daarna wil hij dood. What's gebeurd? Hij is gewoon moe. Daarom komt die engel bij hem. Hey, eet wat, jongen. Slaap lekker een beetje. Have a snack. Ja, eat a Snickers bar. Soms het beste, het meest geestelijke ding dat je kan doen, is een dutje doen en een bordje eten. Oh, ik voel me zoveel beter. Ik voel me weer gered. Halleluja. Ik voel me weer gezalfd. Ik wilde iedereen doodmaken. Maar nu, oh, ik heb een dutje gemaakt. Een dutje gedaan. Ik heb hem wat gegeten. En man, ik voel me beter. Ik voel me helemaal nieuw. Dus er is een verschil tussen natuurlijk moe. En als je natuurlijk moe bent, dan is het niet, zet maar door, tanden op elkaar, verder gaan. Dat werkt niet. Want dan brand je jezelf op. Jezus ook. Jezus had een moment dat hij zei, laten we ons terugtrekken en even apart zijn. Is heel goed. Is heel gezond. Je moet weten, je bent geest, ziel en lichaam. En al die tanks, al die drie componenten hebben een tank en al die tanks moeten gevuld blijven. Geestelijke tank moet gevuld blijven door tijd met Gods, in Gods woord. Maar dan ook die fysieke tank en je emotionele tank moeten gevuld blijven en die vullen op een andere manier. Blijf in die rust. Dus als je natuurlijk moe bent, take a nap. Take a vacation. Als je geestelijk moe bent, double down. Twee keer zo hard door. Want dan weet je, het is niet natuurlijk. Sommige mensen zijn altijd moe, hè? Vanaf de dag één, dag dat ze geboren zijn. Ze de moeder, wat is er met de baby aan de hand? Oh, hij is moe. Nu zijn ze 35. Hij is moe. Hij is altijd moe. Sommige mensen die moeten juist geen dutje nemen. Het is tijd dat je een keer ophoudt met dutten. Het is tijd dat het hele werk gaat. Spreuken zegt er een hele hoop over. Ik zal het maar niet delen. Spreuken, hoofdstuk 6. Nog een beetje sluimeren. Nog een beetje slapen. Nog een beetje liggen met gevouwen handen. Zo zal uw armoede over u komen als een inbreker. Oké, gaan we het niet over hebben vandaag. Maar dan geestelijk moe is iets anders. Dat is die druk uit de hel. Die wil zorgen van, ik ben gewoon moe van het geloven voor dit ding. Ik ben moe van het staan in dit ding. Ik ben moe om te wandelen in die roeping die God me geeft. Ik ben moe om te staan voor mijn gezondheid. Ik ben moe om te geloven dat mijn kinderen thuis. Ik ben er gewoon moe van. Dat is geestelijk moe. Dan moet je niet, dan is het niet een kwestie van, een dutje kan altijd helpen, maar dan is de kwestie dat je wat de vijand niet wil dat je doet, dat je twee keer zo hard doet. Dat je You turn up the heat. Voor sommigen van ons is het tijd. We turn up the heat. Daarom zijn we dagelijks gebed begonnen. Hier in deze kerk. Omdat we weten, we gaan nieuw gebied in bezit nemen. We zijn nieuw gebied in bezit aan het nemen. En dat gaat niet op dit niveau van gebed. We're going to turn up the heat on the devil. Oh, halleluja. We gaan even wat harder. We gaan even wat meer doorduwen. We gaan even wat radicaler. Zoals ook met de Aruba-ding. Dat kwam wat druk op, ook financieel gezien. Nee, we gaan gewoon kaart achter de ziel aan. Halleluja. We gaan ons niet laten stoppen door ook maar iets. Halleluja. We gaan doen wat God ons geroepen heeft te doen. We gaan het evangelie prediken. No devil in hell will stop us. Amen. Double down. Efeze hoofdstuk 6, vers 10. En hier als jij gaat staan voor God, gaat God staan voor jou. Dan komt er, omdat je onder geestelijke druk komt te staan, komt er ook geestelijke kracht beschikbaar voor jou. Efeze 6, vers 10 zegt de Bijbel, verder mijn broeders, word gesterkt in de Here. Lieve broeders en zusters vandaag, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Vandaag hier in de aanwezigheid van God. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Laat het zijn als een engel die jou voedt met zo'n koek. Oh, halleluja. Rago kwam laatst met een blik koekjes van het koekenmannetje. Maar ik denk dat die ook door engelen gebakken worden. David sterkte zichzelf in de Heer. Toen hij ontmoedigd werd. Toen die druk erop kwam. Hij ging naar de aanwezigheid van God en hij sterkte zichzelf in de Heer. Hij zegt ook in Psalm 27, vers 13. Hij zegt, als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden. Ik was vergaan. Ik heb me ook soms wel gevoeld, man, I will perish. I will faint. Als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van God zou zien in het land van de leven. Maar daarom zegt hij, wacht op de Heere. Wacht op de Heere. Wees sterk. En Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Hij zal je hart sterk maken. Vandaag wordt je hart sterk gemaakt. Hij zegt niet van, al die druk zal opeens weg zijn. Maar je hart zal zo sterk worden, dat je in die druk kan blijven staan als overwinnaar in de strijd. Halleluja. Dat je kan blijven staan. De Bijbel zegt, als je alles gedaan hebt om stand te houden, houd dan stand. Stand houden. En dat is wat die vijand niet wil. Want hij weet dat als jij staan blijft, dan heb hij verloren. Zolang jij staat, verliest hij. Maar het moment dat jij gaat liggen, of het moment dat jij buigt, het moment dat jij opgeeft, wat gebeurt, heeft hij gewonnen. Daarom komt die druk erop. Word gesterkt in de Heere. En weet dat je de goedheid van God gaat zien in het land van de levenden. De duivel liegt, hè, van je kunt er maar beter mee ophouden, dan kun je naar de hemel en is alles beter. Wat een leugen uit de hel. Ten eerste kan niet bijbels gezien zeker zeggen dat als je zelfmoord pleegt, dat je naar de hemel gaat. Want iedereen in de Bijbel die zelfmoord pleegde, waren niet helemaal op het juiste pad. Dus dat is nooit een optie. Never, ever, ever. Dus je moet ook die gedachten niet eens toelaten in je hoofd. Misschien moet ik hier maar mee stoppen. Misschien moet ik gewoon maar naar Jezus. Misschien is mijn tijd erop. Shut up! In Jezus naam. Je gaat je wedloop lopen. Je gaat die wedloop vervullen. Geen duivel in de hel gaat het stoppen. Je gaat vernietiging brengen in het kamp van de vijand. God gaat jou gebruiken. God gaat je oprichten uit het modderige slijk. Ver bovenop een rots zetten. Jouw getuigenis gaat klinken. En het gaat vele mensen redden. Het gaat vele mensen helpen. Het gaat vele mensen bemoedigen. You're not gonna quit. Vertel even drie mensen om je heen. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Don't give up. God is nog niet klaar met jou. Ter afsluiting, laten we terug naar 1 Koningen 19. Gaan we het tweede deel van het verhaal oppakken. En dan sluiten we daarmee af zo. 1 Koningen 19, vers 9. Dus, weet je, had die angel food gegeten, die heerlijke cookies. Chocolate chip, denk ik. En hij gaat naar de berg van God, de berg Horeb. Waar ren jij naartoe wanneer je ontmoedigd bent? Wanneer je vermoeid bent? Wanneer je moedeloos bent. Waar ren je naartoe? Waar ga jij drinken? Elia wist waar hij moest zijn. Ik moet naar Gods aanwezigheid. I got a drink from the well that never runs dry. En hij ging daar een grot in en overnachtte. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en zei, hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Opmerkelijk. De God die alles weet zegt, wat doe je hier eigenlijk? Wat ben je hier aan het doen? Waar kom je hier voor? Want God had hem al instructie gegeven en de instructie van God was niet veranderd. Elia wilde het opgeven, maar God was nog lang niet klaar met Elia. Dus hij zegt, wat doe je hier eigenlijk? Heb ik je geroepen? Ben ik klaar met jou? Heb ik gezegd dat ik nieuwe instructies heb voor je? Nee, de oude instructie werkt nog steeds. Wat doe je hier eigenlijk, Elia? Wat kom je hier doen? En hij zegt, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. Zie, daar heb je weer die eenzaamheid, hè? Die isolement. God gaat dat zometeen even goed rectificeren, maar dan komen we zo. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar God zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die de bergen spleet en rots in stukken brak, ging voor het aangezicht voor de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam een aardbeving, maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? En hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar de Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. U moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat u Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En alle van wie de mond hem niet gekust hebben. God zegt niks over Izebel. God zegt niks over dat probleem van Elia. God zegt, dat is niet groot genoeg voor mij om het erover te hebben. Het is zo'n molshoopje voor mij. I'm not even gonna waste my breath. Ik ga er niet eens over hebben. Ik ga er niet eens mijn adem verspillen. Het is te klein. Het is een non-issue. Wat wel een issue is, Elia. Ik ben nog niet klaar met jou, man. Ik heb nog een hele nieuwe wedloop voor je om te lopen. Ik heb nog allemaal plannen voor je. Je moet nog een hele legacy achterlaten. Ik heb nog allemaal mannen van God die je moet op gaan richten. Ik heb nog 7000 anderen die moeten getraind worden in het ding van God. Je bent niet alleen, Elia. En je bent ook nog niet klaar. Dus als de druk komt om te zeggen van, oh, je bent klaar, weet je, je bent al wat op leeftijd, je bent met pensioen, weet je, je moet het maar gewoon aan die jongere gasten overlaat. Nee man, God heeft nog een hele tweede fase voor je leven. En die tweede fase gaat vruchtbaarder zijn dan al die jaren ervoor. God kan in de komende 3 jaar meer doen dan hij al gedaan heeft in de afgelopen 30 jaar. We leven in tijden van versnelling. Versnelling in de oogst. En alles wat God tot nu toe gedaan heeft, zit allemaal samen in dat pakketje. En al die wijsheid, en al die zalving, en al dat inzicht, gaat God nu gebruiken voor deze tijd. For such a time as this. Dus zeg niet van, ja, ik ben hier gewoon, weet je, oh, leuk en aardig en ik sta aan de zijlijn en kijk mee. Nee man, I'm not done with you yet. Als je hier nog bent op deze aarde, heeft God nog een plan met je leven. Elia was helemaal moedeloos en hopeloos en vermoeid en hij wilde het opgeven. Maar God zegt, waar heb je het over, man? Waar heb je het over? Ik heb nog allemaal dingen in pet over jou. Vandaag door de Heilige Geest. Ik voel datzelfde zuizen van de zachte stilte hier door deze zaal heen. Vandaag ben je hier gekomen en Elia ging staan in de ingang van de grot. In de cleft of the rock. Vandaag hier in Gods aanwezigheid staan wij ook allemaal in de cleft of the rock. In de ingang van de rots. En God is aan het bewegen hier door deze plaats heen. En hij wil je nieuwe moed inblazen. Hij wil je een nieuwe sterkte inblazen. Hij wil je nieuwe kracht inblazen. Hij wil je nieuwe hoop inblazen. Want als je geen hoop hebt, kun je ook niet geloven. Hoop geeft geboorte aan geloof. Dus vandaag komt een nieuwe hoop in. En ik geloof dat God door dat zuizen van die zachte stilte, dat hij een nieuw plaatje, een nieuw toekomstplaatje in je hart afschildert. Niet een toekomstplaatje van ik moet er maar mee opbouwen, ik moet er maar opgeven, ik ben helemaal klaar ermee. Maar een nieuw toekomstplaatje van een hoopvolle toekomst. Een impact en een zegen. Oh, zegen links, zegen rechts, zegen voor je, zegen achter je. Impact links, impact rechts, impact voor je, impact achter je. Oh, halleluja. Doorbraak links, doorbraak rechts, doorbraak voor je, doorbraak achter je. Dat plaatje waar je jezelf ziet lopen. Je hebt met tranen gezaaid, maar je zult met gejuich zul je maaien. En je zult met gejuich weer terugkomen. Je schoven van oogst dragen. Vandaag laat de Heilige Geest dat plaatje op je hart afschilderen. Van, oh man, I'm carrying my harvest. Oh, halleluja. Alles wat de vijand ten kwade had bedoeld in mijn leven. Alles wat hij, alle druk die hij op me had gelegd om er maar mee op te houden. Om er maar met dit te stoppen. Nee, ik ga niet stoppen. Ik ga de doorbraak zien. En die doorbraak niet alleen maar voor mij, maar ook voor al die mensen achter mij. En al die andere mensen die naar mij kijken. En al die andere mensen die een impact gaan krijgen van mijn leven. Oh, halleluja. This too will pass. This too, ik ga er dwars doorheen. Ik ga door het dal van de schaduw van de dood. Maar ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. En ik ga er dwars doorheen. Dank u, Heer. Laat de vuil niet tegen je liegen en zeggen, oh, je bent helemaal alleen. Je bent de enige die dit gelooft. Je bent de enige die hier doorheen gaat. Dat is ook zo'n leugen, hè? Ja, dat is echt jouw unieke probleem. Niemand begrijpt je, niemand ziet je, niemand snapt het. Niemand gaat er ooit doorheen. Dat is een leugen, man. Elk trucje in het boek is al 20.000 keer gespeeld. Je bent niet alleen. Er zijn 7.000 anderen. Er is een volheid van anderen die ook hun knie niet buigen. Die ook gaan staan met je.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.